Kerkraad maakt u het volgende bekend. Woensdagavond zal er weer lidmatenkring zijn. Volgende week zondag zal dominee J.M.J. Kiewiet voor ons voorgaan. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Gemeente, ik wil u ook mededelen dat ik het beroep naar Driebergen moet aannemen. Ik hoop er straks nog iets meer over te zeggen als ik met de prediking begin. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen het eerste vers van Psalm 98. Zing, zing, een nieuw gezang, den Heere, het eerste van 98. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen van de 10 geboden des Heren, vers 1, vers 5, dat is het versje voor de zondagsschool, en vers 9. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Psalm 31. Wij noemden u de heilige wet des Heren, daarna de 10 geboden des Heren te zingen, en wel vers 1, 5 en 9, en wij lezen Psalm 31.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij. Red mij haastiglijk. Wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis, om mij te behouden. Want gij zijt mijn rotssteen en mijn burcht. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben, want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Ik haat degene die op valse ijdelheden acht nemen. En ik betrouw op den Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend, en mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. Wees mij genadig, Heere, want mij is bange. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis en mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn wederbetijders ben ik, ook mijn naburen grotelijks, tot een smaad geworden. En mijn bekenden tot een schrik, die mij op de straten zien, vlieden van mij weg. Ik ben uit het hart vergeten als een dode. Ik ben geworden als een bedorven vat. Want ik hoorde de naspraak van velen, vrezes van rondom, terwijl zij tezamen tegen mij raadslaan. Zij denken mijn ziel te nemen. Maar ik vertrouw op u, o Heere. Ik zeg, gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand mijn vijanden en van mijn vervolgers. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verlos mij door uw goede tierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in het graf. Laat de valse lippen stom worden, die hard spreken tegen de rechtvaardigen, in hoogmoed en verachting. O, hoe groot is uw goed, dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Dat gij gewrocht hebt voor degene die op u betrouwen, in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Gij verbergt hen in het verborgene uw aangezicht voor de hoogmoedigen des mans. Gij versteekt hen in een hut voor de twist der tongen. Geloof zij de Heere, want hij heeft zijn goede tierenheid aan mij wonderlijk gemaakt, mij voerende als in een vaste stad. Ik zeide wel in mijn haasten, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoordet gij de stem mij de smekingen, als ik tot u riep. Heb den Heere lief, gij, al zijn gunstgenoten, want de Heere behoedt de gelovigen en vergeldt overvloediglijk degene die hoogmoed bedrijft. Zijt sterk, en hij zal uw lieder hart versterken, allen gij die op de Heere hoopt.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 31, en daarvan vers 6a en 16a. En wij lezen dan in vers 6a, in uw hand beveel ik mijn geest. En vers 16, mijn tijden zijn in uw hand. In onze voorbeden willen we denken aan zuster van den Berg, Noordermeer uit Ridderkerk, van wie een schoonzus is overleden. Verder ligt de kleine Jan van Mark en Marieke Kraaiveld in het ziekenhuis voor onderzoek. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht. Dat is de beste plaats die een mens kan ontvangen in dit leven, als hij toegelaten wordt tot de troon der genade. Want wij hebben immers in ons bondshoofd Adam de deur op slot gedaan en de toegang Tot u hebben wij zelf door onze zonden kapot gemaakt, Heere, stuk gemaakt. En Heere, naar recht staan er engelen voor die toegang met een getrokken zwaard. Het zwaard van uw gerechtigheid. En doe ons dat beleven, dat het een groot wonder is wanneer die troon weer geopend is voor arme verloren zondaren. En dat alleen door de verdiensten van Christus. Omdat in zijn leven waar geworden is wat de profeet ook zegt: zwaard, ontwaak tegen die herder en sla die herder. En ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En Heere, wat is het dan een wonder wanneer die deur geopend is om tot u te gaan met al onze noden, met al onze smart, maar ook met de vreugden en datgene wat gij nog laat, ook als we nog onbekeerd zijn, dat wij dan ook gevoelen mogen deze dag uw langmoedigheid over ons leven, dat gij nog geen einde gemaakt hebt met ons leven, omdat gij geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En dan roept u het hen toe: bekeert, bekeert u, o huis Israëls. Want waarom zoudt gij sterven? Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. En hoe menigmaal is dat woord ook onder ons verkondigd. En wat heeft dat voor vrucht afgeworpen in ons leven? Dat kan een ieder van ons leven toetsen. Als hij terugblikt op al die jaren, dat wij hier ook als dienaar des woords mochten dienen, maar ook de andere dienaren die hiervoor zijn geweest. Maar wat is het dan een wonder wanneer wij mogen beleven dat gij een arm en een verloren zondaar niet wegstuurt, als hij verschijnt voor de troon der genade en dat hij daar geholpen mag worden ter bekwamer tijd. Omdat hij door de hemelen is doorgegaan als die grote hoge priester van het huis Gods. En daar met zijn zoen en kruisverdiensten voor het aangezicht van zijn vader is verschenen. En daar getoond heeft dat hij betaald heeft voor zijn kerk. En dat u zo ook in zijn voorbeden kracht doet in het leven van arme verloren zondaren. Door zijn lieve geest te schenken. In het uur van de wedergeboorte. Dat wonder dat gij werkt. Dat onuitsprekelijke, bovennatuurlijke, heerlijke wonder dat gij een mens van dood levend maakt. En wat is dat noodzakelijk dat dat gebeurt. Opdat die het ware geloof deelachtig mag worden. En afgesneden wordt van Adam en ingelijfd wordt in Christus. Opdat hij hem mag leren vinden die immers het leven is. In wie de zaligheid alleen te vinden is, want er is onder de hemel immers geen andere naam door de welke wij moeten zalig worden. En Heere, dan hebt u ook gehoord wat wij moesten zeggen tegen de gemeente. U weet alle dingen, het ligt alles in uw raad besloten, dat uw dienstknecht het beroep van het Driebergen moest aannemen. En het past ons uw naam er te erkennen dat gij die zekerheid hebt gegeven aan uw knecht. Maar u weet ook hoe moeilijk het voor ons is. Voor de gemeente, maar ook voor ons. En voor mijn vrouw en de kinderen en kleinkinderen. We hebben een hele geschiedenis hier achter de rug, o Heere. En dan zal het echt moeilijk zijn om afscheid te moeten nemen. We hebben samen zoveel meegemaakt, ook als gemeente. En Heere, we mogen toch ook, zonder nou het aan onszelf toe te schrijven, eeuwigheidsvruchten zijn. En Heere, geef ons dan ook verootmoediging. Geef, Heere, onderworpenheid aan deze weg. Opdat wij mogen zien, we zijn hier maar eventjes. En dat wij al deze dingen mogen zien in het licht van de eeuwigheid. We zijn op doorreis, o Heere. En nog even, dan is het eeuwigheid. En geef dat we erop voorbereid mogen zijn om u zonder te verschrikken te mogen ontmoeten. En wij bidden u voor elkaar, want u weet wanneer de komende tijd dan een aantal dingen geregeld zullen worden, hebben we bijzondere kracht en ondersteuning van u nodig om dat aan te kunnen, omdat dat ook veel van ons gevoel vraagt, van onze emotie. En we bidden van u of gij ons daarin wilt helpen en wilt leiden, want wij zijn zwakke mensenkinderen, o Heere. Wij willen hier toch ook zo graag blijven, dat weet u. Maar Heere, laten we toch beleven wat uw woord ook zegt, dat wij hier geen blijvende stad hebben. Maar geef dat we zoeken mogen de toekomende stad, daar waar u bent, waar u woont, Heere, waar gij uw volk ontvangt. En dat ook de prediking van deze morgen kracht mag doen, wanneer wij ons geroepen weten om over deze stof te preken. En Heere, dan bidden we u ook voor de gemeente. Want de gemeente zal niet herderloos blijven, dat geloven we. Omdat wij ook de gemeente in uw hand mogen leggen. Gij zijt de koning van de kerk. En geef dat ook de kerkraad dat mag beleven en mag beoefenen. Opdat zij ook op uw hand mogen zien. En de gemeente ook. Bij alles wat er gebeurd is. We hebben veel meegemaakt met de gemeente. Velen zijn ontvallen. En er is verdriet in de gemeente. We bidden u voor de weduwen en de weduwnaren. En zij die treuren om het verlies van ouders. Of kind of kinderen. Heere, gedenk ze toch. Gedenk degene voor wie het ook moeilijk is. Geef, Heere, dat we het van u de Heere mogen verwachten. Dan zullen we niet beschaamd uitkomen. We dragen in het bijzonder ook zuster van de Berg Noordermeer aan u op, die opnieuw geconfronteerd werd met het verlies van een hunner. Zo net nog bij het graf van haar man gestaan. We bidden u of gij haar wil sterken bij dit verlies en troosten, opdat ze mag ervaren dat gij een man der weduwen wil zijn. En Heere, dan bidden we u ook voor de bijzondere zorg die Mark en Marieke hebben omtrent Jan. We bidden u of gij wilt waken over de kleine Jan en of gij hem wilt beter maken. Geef, Heere, dat de voeding erin mag blijven en dat die mag groeien en dat ook de oorzaak gevonden mag worden waarom hij telkens overgeeft en benauwd wordt. Heere, gij zijt een God van wonderen en gij hebt het beloofd bij zijn heilige doop dat gij hem van alle goed wil verzorgen en zelfs het kwade ten beste wil keren. Dat Mark en Marieke dan ook maar veel gevonden mogen worden aan de troon der genade. Dat bidden we ook in het bijzonder voor Esther. Heere, zij mag ook het teken en zegel van het genadeverbond op haar voorhoofd dragen. En we pleiten daarop of gij toch uit genade alleen, want het is enkel genade, aan haar wilt gedenken. En ook aan haar ouders Johan en Gerda wilt u hen ook sterken met hun gezin in het dragen van dit langdurige kruis. Heere, zo willen we de ganse gemeente u de Heere aanbevelen. Wilt u ons gedenken bij het preken, wilt u ons alstublieft helpen. Geef, Heere, dat het woord centraal mag staan en niet de mens. En dit alles vragen wij niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar alleen in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking, Psalm 31, vers 4, 12 en 16. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst, terwijl we zingen Psalm 31, vers 4, 12 en 16. Ik wil nog even de zondagavond catechisatie in de herinnering roepen vanavond. Om 8:00 in de pastorie en dan doen we een vragenuurtje. Anderen die wellicht ook interesse hebben, die zijn ook welkom. Dus oudere catechisanten misschien. Ik heb maandagavond wat oudere catechisanten gemist. Het laatste uur. Dus ik hoop dat die dat eventjes in hun oren knopen. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 33 vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslacht tot geslacht. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heer en God. Het volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erf en lot. Het zesde vers van Psalm 33. Geliefde gemeente, misschien vond u het wel vanochtend zo met de deur in huis vallen, maar u begrijpt natuurlijk wel wat een moeilijke beslissing dat is voor ons om het beroep van Driebergen aan te moeten nemen. Hoewel de Heere het ons absoluut niet moeilijk gemaakt heeft. Maar het is natuurlijk naar de mens gesproken wel moeilijk. Omdat we hier al zo lang staan en zo hartelijk aan u verbonden zijn. Maar 2 jaar geleden ongeveer, toen heeft de Heere me al laten zien dat ik naar Driebergen moest. Toen eigenlijk de zorgen in de gemeente daar begonnen. En toen heeft de Heere me daar al bij bepaald. En als we dan terugblikken op die achterliggende jaren, dan zien we daar in de zorg van de Heere dat de Heere toch langzamerhand bij mij dat gerijpt heeft. De wijsheid van God, want het is zo'n strijd met mijn natuur, want ik ben nogal een ongeduldig mannetje. En als ik vandaag wat in mijn hart heb, dan wil ik het morgen eigenlijk al voor mekaar hebben. Maar de Heere die is wijs in al wat hij doet. En elke keer als er dan een beroep uitgebracht werd en de broeder die moest bedanken, dacht ik telkens hij bedankt, hij zal bedanken. Want, en toen moest ik telkens denken aan die woorden, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Kijk, en dan is het zover en ik vind het ook altijd nog echt heel fijn dat ik mijn 25-jarig ambtsjubileum vorig jaar in het midden van de gemeente mocht vieren. Omdat ja, de langste tijd van je bediening toch in Barendrecht is geweest. En dan is het zover dat het beroep komt en ik wist het gelijk al, ik moest het aannemen. En ik heb gewacht uiteraard dat het de eerste keer afgekondigd werd hier in het midden van de gemeente. Dat was vorige week zondag, maar de zaterdag daarvoor, de zaterdag 's morgens, toen ik het een en ander in de overdenking had, toen kwamen de woorden bij me boven en de goede hand Gods was over mij. En dat is het woord dat staat in Nehemia 1. En waar we lezen dat Nehemia ook met een zaak liep. En dat toen de koning aan hem vroeg, Nehemia, wat is er toch met je? En dat hij toen een gelegenheid kreeg om zijn hart te luchten bij de koning. Omdat hij met de nood van zijn volk liep en de goede hand des Heren was over mij. Zo zegt hij dan. En dat mag je dan ook ervaren, gemeente. Dat de Heere echt rust in je hart geeft om toch zulke dingen onder woorden te mogen brengen. Niet tot eer van de mens, maar ook tot eer van God. En ik heb daar al eens een keer over gepreekt. Dus ik dacht, ja, ik zou daar best nog een keer over willen preken dan. Over die woorden, ook om de gemeente te bemoedigen. En toen zat ik zo wat te mediteren over de hand Gods en toen kwam ik bij die bekende woorden uit Psalm 31. Waar David dan ook zegt, in uw hand beveel ik mijn geest en mijn tijden zijn in uw hand. En ik dacht, dan wil ik daar volgende week zondag, als de Heer het geeft, over preken. Als ik dan bekend moet maken dat ik naar Driebergen moet. Ook mag, ik mag ook naar Driebergen gaan, gemeente, want het is ook weer een verwaardiging. Maar vooral dat het een moeten is. En daar willen we dan ook over nadenken, gemeente. En dat heeft natuurlijk een veel bredere betekenis dan alleen maar als het gaat om het aannemen van het beroep. Ons leven in Gods hand. Dat schrijf ik boven de prediking. Ons leven in Gods hand. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. De overgave daaraan. En dat is dan vers 6a. Want daar hoor je de overgave. Niet waar dat David daar zegt. In uw hand beveel ik mijn geest. En het leven daaruit, dat is vers 16a. Want daar komt het dan op aan dat het daarna dan in de beoefening wordt gebracht. Dat hij zegt, maar mijn tijden zijn in uw hand. Mijn tijden zijn in uw hand. We luisteren dus eerst naar de overgave daaraan. Gemeente David, die moet vluchten voor zijn leven. En dat terwijl hij de belofte heeft dat hij koning zou worden. En wat is dat tegenstrijdig? En is dat niet dikwijls ook de praktijk van Gods kinderen, wanneer de Heere gesproken heeft in hun leven? Wanneer de Heere wat beloofd heeft in hun leven? En als de Heere dan een weg gaat houden om dat te gaan vervullen, dat de Heere dan dikwijls zo'n vreemde weg gaat. Dat moet u maar onthouden, gemeente. Vaak ook een tegenstrijdige weg. Een weg die bijna dat van Asaf doet opkomen, zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen. En dat zou David ook dikwijls gedacht hebben, gemeente, terwijl hij vluchtte door de landstreek van Judea. En dat om elke hoek van de berg daar opeens een vijand kon verschijnen, jongens en meisjes. Die het gemunt heeft op Davids leven. Hij vergelijkt zichzelf ook als een veldtoen op de bergen die achterna gejaagd wordt door een jager. De jager heeft die veldtoen gezien. En het arme dier dat probeert te vluchten. Maar die jager die gaat er net zo lang achterna totdat hij zijn prooi heeft. En gemeente, David heeft daarmee te maken. Hij heeft te maken met vijanden. Waarschijnlijk is dat hier Saul en zijn aanhang. Maar als we het geheel van de psalm lezen en we lezen psalm 31 vers 12 tot en met 14. Dan heeft hij niet alleen maar last van mensen van veraf. Die echt ook heel duidelijk vijandig tegenover hem staan. Maar heeft hij ook last van mensen die heel dicht bij hem staan. Hij heeft het daar over zijn buren, over zijn bekenden. En degene die tezamen dicht bij hem over hem raadslaan. Dus ook mensen die van wie je zegt, daar had je toch niet van verwacht, David. Het is ook moeilijk om dat in te vullen. Als we de geschiedenis van David nagaan, wanneer moet dat geweest zijn en wie zijn dat dan? Waren dat zijn broers misschien? Of zijn buren die toch kennelijk probeerden hem dan te verraden op de een of andere manier? Spurgeon die schrijft in zijn verklaring dat vooral de geschiedenis erbij past die we kunnen lezen als David in Keila is. Keila is een klein grensstadje in de landstreek van Judea, de grens van de Filistijnen. En Keila is dan door de Filistijnen bezet. En wat doet David dan? Dan gaat David Kehila bevrijden. En dan voelt hij zich voor een ogenblik veilig in Kehila. Binnen de muren van het stadje en de poorten van het stadje. Maar dan zijn er verraders. En die vertellen aan Saul, David is in Kehila. En Saul die trekt richting Kehila. En dan vraagt David aan de heren via de efod. Abjatar, de priester, is bij hem. Zullen de inwoners van Kehila, die ik zo goed geholpen heb, zullen die mij overleveren in de hand van Saul? En dan antwoordt de heren, ja. Ze zullen je overleveren in de hand van Saul. En dan moet hij weer vertrekken. En naar aanleiding waarschijnlijk van deze geschiedenis leert hij het te belijden. Heere, in uw hand beveel ik mijn geest. Ervaart hij zo dat nergens David veilig is dan alleen maar in de hand van zijn God. In uw hand beveel ik mijn geest. En dat mag David hier door het waarachtig geloof belijden en beoefenen, gemeente, dat hij zijn leven in Gods hand legt. In het begin van deze psalm heeft hij beleden wie zijn verbondsgod voor hem is. Met allerlei beelden die hij in de omgeving ziet, jongens en meisjes, vergelijkt hij de Heere. Hij noemt de Heere zijn sterke rotssteen. Hij noemt de Heere zijn vast huis. Hij noemt de Heere zijn steenrots. Zijn burcht, zijn sterkte. En als hij rondzwerft door het landschap van Judea, dan ziet hij dat voor zich. En dikwijls heeft hij zich daar ook schuil gehouden. En voelde hij dat de eigenlijke schuilplaats de Heere zelf is. En als hij dan beveelt, in uw hand beveel ik mijn geest. Dan gebruikt hij een woord, gemeente, wat hier vertaald wordt met geest. Wat in het Hebreeuws staat, er staat ruach. Geest. Dat lijkt een beetje op nefesh. Dat is ziel. Het belangrijkste bestanddeel van de mens. In uw hand beveel ik mijn geest. Dat betekent in uw hand beveel ik mijn leven. Onze geest is de drager van onze leven, gemeente. God zelf heeft die erin geblazen. Job zegt het ook, dat zijn adem is in Gods hand door het geblaas Gods in mijn neus. God onderhoudt ons leven, gemeente. Hij is de God der geesten. Zo introduceert hij zichzelf als Mozes, Jozua, als opvolger moet aanwijzen. En nu zegt David, die zegt hier, ik beveel mijn geest in uw hand. En als hij dat woordje bevelen gebruikt, dan wil hij daarmee te kennen geven dat hij iets kostbaars de Heere aanbeveelt. Het woordje bevelen, dat doet denken aan iets wat heel belangrijk voor je is, jongens en meisjes. Stel je voor dat bij jullie thuis er een heel mooi sieraad is, wat nog van je overgrootvader is. En wat je vader heeft gekregen als een stuk erfgoed. Nou, dat legt hij natuurlijk niet zomaar ergens in de schuur. En dat doet hij niet af met van, nou ja, die oude rommel die kan wel in de schuur in de kast. Nee, en hij legt het ook niet in de hal, bij de jassen, ook niet. Hij heeft er een hele mooie plek voor. Misschien dat hij er wel een kluis voor heeft, om het daarin te bewaren, dat hij het af en toe er even uithaalt en aan jullie laat zien. Kijk, en daar moet je aan denken. Als David zegt, ik beveel mijn geest, omdat hij zo kostbaar is. Ik beveel hem niet aan mijn beste vriend, Ik beveel hem niet aan aan mijn vader en mijn moeder, maar ik beveel hem aan u. Want wat is het leven toch belangrijk voor een mens? Niet waar? Elk mens vecht voor zijn leven, dat zien we zelfs bij de dieren. De duivel die wist dat maar al te goed toen hij tegen God zei over Job: huid voor huid en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. En dat is zo. Daar had de duivel gelijk in. Job was al zijn goederen kwijt, maar hij kon nog zeggen: ik ben gezond en ik leef nog. Nou ja, zegt de Heer, tast zijn lichaam dan maar aan. En als iemand dan erg ziek wordt en hij heeft het gevoel van dit gaat mijn leven kosten, dan voelt hij hoe kostbaar zijn leven is. En dat was bij David ook zo. En het ging dan ook om de ere Gods, want de Heer had gesproken in zijn leven dat hij koning zou worden. En daarom, in uw hand beveel ik mijn geest. En dat doet hij door het geloof. Want direct volgt daarop in vers 6. Gij hebt mij verlost, Heere. Gij God der waarheid. En dat is echt de taal van het geloof. Terwijl hij nog opgejaagd wordt door de vijand. Terwijl hij nog van alle kanten bedreigd wordt. Mag hij toch zeggen. Gij hebt mij verlost, Heere. Gij God der waarheid. En dan zien wij dat hij zich hier echt verzekerd mag weten. Van Gods trouw in zijn leven. En dat hij zo ook in biddend opzien in staat gesteld wordt om zijn vijanden tegemoet te treden. Welke verzoeking ook op hem afkomt, maar hij mag er bovenuit kijken, gemeente. Hij mag op de Heere zien. Wat is dat een geweldig voorrecht. En hij heeft best wel eens een gelegenheid gehad om zijn vijand te doden. Dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Toen Saul daar lag te slapen voor de ingang van de spelonk waar David verstopt was. En dat hij naar voren sloop. En dat hij de kans had om Saul te doden. Maar dat hij het niet deed. Dat is een verzoeking. Een verzoeking ook van de duivel, waar de duivel zeker misbruik van maakt. Een verleiding om van je vijand af te komen. Maar nee. Nee, zegt hij tegen zijn vrienden. Ik beveel mijn leven, mijn geest, in Gods hand. Wat is dat een gebed, gemeente, van bijzondere betekenis geweest. Ook in het leven van Gods kinderen. En juist misschien wel op een ziek en sterfbed. Dat een kind van God zijn leven, zijn geest, in Gods hand mag leggen. En waar is dat nou aan te danken? Dat weten we wel. Dat weten jullie ook wel, jongens en meisjes. Wie heeft dat ook geroepen? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat klinkt al bekend in de oren, jongens en meisjes. Wie heeft dat gezegd? Ja, inderdaad, de Heere Jezus. Dat heeft de Heere Jezus aan het kruis geroepen. En wanneer heeft hij dat gezegd? Dat was het laatste kruiswoord van de Heere Jezus. En dat heeft hij gezegd nadat hij 3 uur in de duisternis heeft gehangen, in de Godverlatenheid, en dat hij het uitgeroepen heeft: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En God heeft hem toen verlaten, omdat hij aan het recht van God moest voldoen. Hij moest de straf gaan dragen voor zijn volk, opdat er een volk zou zijn die op grond van zijn verdiensten deze bede over zouden mogen nemen. In uw hand beveel ik mijn geest. En we weten allemaal wat de Heer Jezus toen daarna heeft geroepen. Toen die duisternis weer voorbij ging. Het is volbracht. En toen heeft hij dat verworven, gemeente. Voor zijn volk. Want het opvallende is dat de Heer Jezus dan weer de vadernaam gebruikt. Dan zegt hij immers: Vader,
In uw handen beveel ik mijn geest. Want nadat hij het uitgeroepen heeft, het is volbracht, gemeente. Toen heeft de Vader zijn gunst weer betoond. Hij moest nog één ding doen. Eén druppel moest hij nog drinken uit de drinkbeker. En dat was dat hij daadwerkelijk de dood zou sterven. Zoals onze Heidelberger catechismus dat zegt in zondag 16, vraag en antwoord 40. Waarom moest Christus dan nog de dood sterven? Nadat hij het uitgeroepen had, het is volbracht. Nu gemeente, hij greep vooruit met het is volbracht. Hij greep vooruit op het feit dat hij die laatste druppel, die God eist, namelijk dat hij de dood moest sterven, om zo het leven te verwerven voor zijn volk, dat hij die ook heeft leeggedronken. En dan lezen wij zo, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij gaf de geest. En hij stierf voor zijn volk. Kijk, en zo is uw verzoenend sterven het rustpunt van het hart van Gods kind. Daar gaat het om, gemeente, in deze bede van David. Als hij zegt, in uw hand beveel ik mijn geest. En dat op grond van de verdiensten van Christus. Want dan mag een kind van God zich verzekerd weten van Gods vaderlijke zorg in hun leven. Op grond van de verdiensten van de borg en middelaar van zijn volk, gemeente. Allen die door het waarachtig geloof met hem verenigd zijn, die mogen deze bede op hun lippen nemen en overnemen, gemeente. Niet alleen als het sterven wordt, maar ook in hun leven. Want David, hij stond nog midden in het leven. En hij moest nog veel meemaken. Maar hij mocht toch deze bede beoefenen. In uw hand beveel ik mijn geest. En dat is tot troost geweest van Gods kinderen. Denk aan Stefanus. Als hij doodgestenigd wordt, wat roept hij dan in Handelingen 7 vers 59? Heer Jezus, ontvang mijn geest. Zijn de woorden geweest van Polycarpus. Toen hij voor de wilde dieren gegooid werd. En toen had hij nog ene kans om zijn geloof te herroepen. Toen zei hij, 86 jaar heeft God voor mij gezorgd. 86 jaar heb ik door genade God mogen dienen. Zou ik dan nu hem verloochenen? In uw handen beveel ik mijn geest, zo mocht Polycarpus beleiden. En Maarten Luther die een drukke visitatiereis achter de rug had. En eigenlijk toen nog midden in zijn werk zat. En nog allerlei afspraken had. En dat hij opeens zo ziek werd. Dat ze op een bed moesten liggen. En dat hij voelde dat hij moest sterven. En dan lezen wij dat zijn laatste woorden, een van zijn laatste woorden zijn geweest. In uw handen beveel ik mijn geest. Heere, gij trouwe God. Maar zijn belijdenis van overgave, gemeente. En als die belijdenis op de school van de Heilige Geest geleerd wordt, dan leert Gods Geest ook om daaruit te leven. Onze tweede gedachte. Het leven daaruit. Mijn tijden zijn daarom, zou je ertussen kunnen plaatsen, in uw hand. Het leven daaruit. Waaruit? Nou, uit die hand Gods. En dat blijkt ook heel duidelijk in vers 15. Dat hij dat echt mag beoefenen. Maar ik vertrouw op u, o Heere. Ik zeg, gij zijt mijn God. De bekende verklader van de psalmen. De psalmuitlegger J.H. Donner. Echt een boek dat ik u aan kan bevelen. ook voor het gewone gemeentelid, J.H. Donner, de uitleg van de psalmen. Die schrijft als volgt: Davids vertrouwen op de Heere is door die zee van klachten niet verzwolgen, in die diepte niet verzonken, maar is er gereinigd en versterkt uit opgedoken. Ik hoorde dat pas nog een kind van God zeggen, die tegen mij zei, ja, dat komt soms over als een golf over me heen, maar telkens dan is het alsof de Heere me er weer bovenuit tilt. Mijn tijden zijn in uw hand. Dat is geen twijfelachtige zaak, gemeente. Wat is dat eigenlijk van David als hij dat zegt? Dat is een antwoord. Dat is allereerst een antwoord op de aanvechtingen. Maar wij lezen ook verder in deze psalm dat hij ondertussen wel worstelt. Enerzijds zegt hij, gij hebt mij verlost. Anderzijds bidt hij, verlos mij, Heere. En dan zien we dat de belofte maar niet een soort polis is die je in je binnenzak hebt. En dat je denkt, oh ja, ik ben verzekerd daarvoor, ziezo. Leg het maar weer terug. Nee, gemeente. Zo is het niet. Het is een strijd. Als de Heere dat toezegt, dan brengt de Heere dikwijls in de beproeving. En dan gaat de Heere spreken. En dan lokt hij een antwoord uit. Te midden van de beproeving. En daarom is dat een antwoord op de aanvechtingen van zijn vijanden. Dat David hier beleidt tegenover zijn vijanden. Mijn tijden zijn in uw hand, o Heere. Wat vijand ook tegen mij op zal staan. En wat ze ook zullen proberen. Maar mijn tijden zijn in uw hand, o Heere. Die vijanden die aangevoerd worden door de Satan. Satan heeft veel instrumenten in zijn hand. Om Gods kinderen te plagen. Maar als Gods volk dan het geloof in de beoefening heeft vanuit die bede. In uw hand beveel ik mijn geest. David, wat heb je gezegd? Ja, dat is zo. En wat antwoord je dan op je bestrijders? Dat mijn tijden in Gods hand zijn. Het is ook tegelijkertijd een antwoord op de belofte van God. Dat hij daarmee beleidt dat de Heere zijn heil is. Dat de Heere zijn hoog vertrek is. Dat de Heere zijn schuilplaats is, gemeente. Te midden van al zijn zwakheden. Te midden van al zijn zonden. Te midden van al zijn tekortkomingen en al zijn zorgen mag hij zeggen: mijn tijden zijn in uw hand, Heere. Wat betekent dat eigenlijk, mijn tijden? Jongens en meisjes, betekent dat het hier gaat over de levensduur van David? Dat hij daarmee denkt van, ja, de Heere weet hoe oud ik word. En hoeveel dagen, maanden en weken ik nog zal leven, ook dat, gemeente. Maar het is natuurlijk breder, hè. Mijn tijden, dat gaat ook over de omstandigheden. En ik lees u wat voor. Een heel bekend gedeelte. Prediker 3, alles heeft een bestemde tijd. En alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden. En een tijd om te sterven. Een tijd om te planten. En een tijd om het geplante uit te roeien. Een tijd om te doden. Een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken. Een tijd om te bouwen. Een tijd om te wenen. En een tijd om te lachen. Een tijd om te kermen. En een tijd om op te springen. Een tijd om stenen weg te werpen. En een tijd om stenen te vergaderen. Een tijd om te omhelzen. En een tijd om verre te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken. Een tijd om verloren te gaan. Een tijd om te bewaren. En een tijd om weg te werpen.
Een tijd om te scheuren en een tijd om te toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Mijn tijden zijn in uw hand. Ja, in uw hand, zegt hij. In Gods woord is de hand van God een symbool van macht en van kracht. En gemeente, ik hoop dat u het aanvoelt. Het gaat om een hand. Kijk even, jongens en meisjes. Naar mijn hand. Zie je? Die is verbonden aan mijn persoon. Het gaat hier dus niet om iets wat abstract is. De wind waait om de kerk. Dat is een natuurkracht. Maar dat is geen persoon. Nee. Het gaat hier dus niet om een bleke abstractie. Een macht zonder meer, want de wind heeft veel macht. Maar het gaat om een persoon. En daarom belijdt hier David dat mijn tijden zijn in de hand van de machtige God. Daar gaat het om. En dat is een God die alles in zijn hand heeft. En die zijn sterke wil ook gebiedt en laat gelden. Van die arm van de Heer wordt gezegd dat hij uitgestrekt is om zijn vijanden te straffen. Jesaja 14, vers 27. Van die arm van de Heer wordt gezegd dat hij niet te kort is. Mijn hand is soms te kort, nietwaar? En van u ook, vader, moeder, om je kind te helpen. Maar dat is bij de Heere niet zo. Nee. En die hand van de Heere die is sterk. We hebben het samen gezongen met Psalm 91. Zijn rechterhand vol sterkte en ere. Zijn heilig arm brocht heil naar leed. Dus het is het symbool van zijn macht. Maar het is ook een symbool van zijn regering. Wij kennen die uitdrukking wel, hè? Alles naar je hand zetten. Dat kunnen wij mensen niet. Dat zouden we misschien wel willen. Maar God kan dat wel. En God doet dat ook. Dat is zijn Gods regering, gemeente. Dat alles geschiedt op zijn tijd en zijn wijze. Ook wanneer wij het beroep van Driebergen aan moeten nemen. En de gemeente moeten verlaten. Daar doet de mens nou niets van toe of niets van af, gemeente. Ook van zijn persoonlijk leven niet. Het moment dat hij geboren is. Denk aan Psalm 139. Alles was in uw boek geschreven. En het moment dat hij sterven zal. Job die zegt het ook. Dat zijn adem in Gods hand is. Rijkdom en armoede, voor en tegenspoed. Zondag 9, zondag 10. Kijk, en nu gaat David die algemene waarheid toepassen op hemzelf. Want het is een algemene waarheid die over ieders leven gaat. Of je het nou wil of niet. Maar het is wel zo. Maar David die mag daar echt de troost uit ondervinden. En dat maakt hem niet passief. Maar werkzaam. Want hoor hem bidden. Hij zegt het. Red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verlos mij door uw goedertierenheid. Dus wat is dat nou? Dat leven daaruit. Waaruit? Uit die belijdenis. Mijne tijden zijn in uw hand. Dat is een biddend leven. Dat is een teer en een afhankelijk leven aan de troon der genade. Dat je alles met de Heere deelt. En alles met hem bespreekt, gemeente. Ja, dat is leven uit Gods vaderlijke hand. Dat is een weldaad van het genadeverbond, gemeente. Dat is een bijzondere weldaad
voor Gods kinderen. Dat zij mogen leven uit Gods vaderlijke hand. En dat ze soms in de moeite van het leven zo rustig kunnen blijven. Tot een getuigenis van de omstanders. Tot jaloersmaking van degenen die onbekeerd zijn. Zodat je zegt, wat heeft die vrouw, wat heeft die man toch voor een geheim, dat hij dat zo over mag geven. Nou, omdat ze het in Gods hand leggen, jongens en meisjes. Omdat ze dat kinderlijke vertrouwen mogen praktiseren. Ik weet ook wel dat dat dikwijls op en neer gaat. Dat dat niet zonder strijd is. En dat het vaak door schade en schande geleerd moet worden in het leven van Gods kinderen. Maar als zij het hebben, als zij het in de beoefening mogen hebben, dan is het echt een zeer aangename vrucht. Een zeer profijtelijke zaak. Voor het geestelijke leven. Omdat de Heere dan met zijn liefde zo dichtbij is in voor- en tegenspoed. Ja, zegt iemand, dominee, hoe krijg ik daar nou deel aan? Want dan gaat het natuurlijk vanmorgen om dat u daar persoonlijk ook deel aan krijgt. Nou, ik heb een mooie preek gelezen, die kunt u ook thuis nog eens nalezen uit het boek De Ark der Behoudenis van McShane over deze tekst. En die geeft dan een prachtige handreiking op deze vraag. Dominee, hoe krijg ik daar nou deel aan? Want ja, dat weet ik wel, dat onze tijden, ja mijn tijden in uw hand zijn. Dan gaat McShane het verdelen in verschillende tijden. En juist ook wanneer je er nog geen deel aan hebt, begint hij met de tijd der bekering. In uw handen beveel ik mijn geest. Mijn tijden zijn in uw hand. We moeten bekeerd worden, gemeente. En dan moet je eens luisteren, jongens en meisjes, lieve catechisanten. Kijk nou eens even terug op je leven, ouderen. In wiens hand heb je tot nu toe je tijden, je tijd, je geest gegeven? Wees eens eerlijk. Aan wie heb je je tijd en je geest verkocht? Wij geven onze geest en onze tijd aan de duivel. Aan de wereld en aan de zonde. Gisteren kregen we de bijlage van het RD met een interview over het kijken naar films. Ik vroeg het van de week ook aan een catechisant. Ik zei tegen die catechisant, en ik ga er helemaal niet van uit dat je geen films kijkt. Want dat doe je wel. Het is toch zo. En ik ga nu niet domweg zeggen, dat moet je niet doen. Weet je wat ik gezegd heb, gemeente? De eerste beste film waar je naar kijkt, moet je eens bekijken vanuit de 10 geboden. En ga dan maar eens turven. Echt, dat moet je eens proberen. Ga dan eens turven. Bij alle 10 geboden, dan zet je maar een briefje 1 tot en met 10. Hoe vaak er tegen die geboden gezondigd wordt. Ja, dan zegt iemand, ja, dan kun je nergens meer naar kijken. Juist. Kijk, dat is natuurlijk niet van, ik beveel mijn geest in uw hand. Nee toch, wees eens eerlijk. Nee, ik verslinger mijn geest nu aan. En vul dan maar in. Dat hoeft natuurlijk niet het kijken naar films alleen maar te zijn. Maar dat kan ook aan andere dingen. En dan zeg je eigenlijk, jongens, ik beveel mijn geest in de hand van de duivel. En die laat je met rust hoor. Zolang je dat doet. In de hand van de zonde en de ongerechtigheid. In de hand van druk zijn met van alles en nog wat. Wat biedt dat nou eigenlijk? Voor wezenlijke troost, gemeente. Zeg het me. Het is toch zo, jongens? Kijk, en daarom is het zo nodig dat je geweten ontwaakt. Ook door de prediking. Ontwaakt geweten, wat is dat, dominee? Dat is dat wat in de Heilige Oorlog gebeurt. De eerste aanval van stad Mensiel op stad Mensiel was dat het dak van wanneer geweten er afgeschoten wordt. En dan komt er opeens een hoop licht in het huis van wanneer geweten. En dat is het licht van Gods wet, gemeente. Zodat ik ontmaskerd word. En dat ik geplaatst word voor God. Voel je? Kijk, en dat hoop ik dat gebeurt. En je moet echt niet denken dat God dat op een manier doet. Dat je zegt van, wat is dat, een harde God? Beslist niet. Dat doet God vanuit de liefde. Vanuit de trekkende liefde. Dat doet God als een wenende vader. Die je betrapt. En die zegt, moet je nou toch eens kijken wat ik in je kastje ontdekt heb. Moet je nou toch eens kijken. Wat ik hier tevoorschijn haal voor rotzooi. Wat is dit? Mijn jongen. Men heeft de tranen in zijn ogen. En zo is het bij God ook, gemeente. Als God een mens een ontwaakt geweten gaat geven. Dan doet hij dat als een wenende God hoor. Echt waar. Want hij wil zijn mens terug. En dan doet hij dat om je te trekken. Om je te lokken. Kijk. En dan gaat het misschien voor het eerst wel gebeuren. Dat je daardoor gaat zeggen. In uw hand beveel ik mijn geest. Heere, bekeer mij toch. Zo zal ik bekeerd zijn. Trek mij toch, o Heere. O Heere, ik wil mijn geest. Dat is het belangrijkste bestanddeel van mijn leven. Mijn geest. Niet langer meer. Overgeven aan de zonde en de ongerechtigheid. Heere, wilt u toch mijn geest gaan beheersen? In de tijd van de bekering gaat hij ook leren in zijn leven dat hij zichzelf niet kan verlossen. En gaat hij leren dat hij verlost moet worden. Gaat hij leren in zijn leven, gemeente, om te zeggen, ik beveel mijn geest in uw hand. Want alleen u kunt mij verlossen, o Heere. Voel je? Dat is dus de bede ook in de tijd van de waarachtige bekering. En dat hoe langer hoe meer. In het bijzonder wanneer die tijd komt dat hij vastloopt met alles van zichzelf. En dat er maar één is die hem kan verlossen. Dat is die ene die geroepen heeft, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat moment dat Christus zich openbaart aan je ziel. En dat de weg der verlossing ontsloten wordt. Dan geeft de Heere daar overgave aan. Zodat je mag zeggen, in uw handen beveel ik mijn geest, Heere. In de handen van hem die de zonden heeft weggedragen aan het vloekhout des kruises, geliefde gemeente. Tweede wat hij noemt, dat is de tijd der verzoeking. Verzoeking, dat bedoelt hij mee dat een mens opnieuw weer verleid wordt door het kwade. McShane die tekent dan zo kostelijk dat in het begin van het geestelijke leven de Heere toch een ogenblik iemand kalm zich laat ontwikkelen. Omdat hij of zij nog zo weinig ervaring heeft. En eigenlijk nog zo weinig weet. En zo weinig kennis heeft van zijn eigen hart. En van de verleidingen die nog steeds loeren op de ziel. Maar op een gegeven moment, dan komt er toch weer zo'n verzoekje. En dan lijkt het net alsof die oude boezemzonde weer naar boven komt. In een omgeving waar je misschien alleen bent. Tijd van verzoeking. Zo zegt McShane zo treffend en dat is zo praktikaal gemeente, dat de eerste genade eigenlijk een beetje op is. En niet meer zoveel kracht heeft. Dat je daar niet meer zo op terug kunt vallen. En dat het lijkt alsof de Bijbel een gesloten boek voor je is. En dat de prediking eigenlijk niet meer zo aansprak als in de eerste liefde. En dat je vastloopt. En dat je het gevoel hebt dat de verzoeker grip op je gaat krijgen. En dat de duivel je inwerpt en zegt, zou het wel echt geweest zijn? Die genade van toen? En dat je zo vastloopt dat je maar één ding kunt uitschreeuwen. En dat is, Heere, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat je toch de Heere alleen maar overhoudt. En niemand anders dan Hij. In de tijd van verdrukking, zo noemt McShane. Dat is een tijd wanneer een mens beproefd wordt. Door kruis, door verdriet, door moeite, door zorgen. In het lichaam of buiten het lichaam. In het gezin, in de kinderen, in de omstandigheden. In het begin bewaart de Heere daar dikwijls zijn volk voor. Er is natuurlijk geen patroon voor te geven. Het kan ook echt wel in het begin zo zijn, maar meestal wacht de Heere om niet direct zo'n jong boomtje, zoals het groeien van een palmboom, hè, direct een steen bovenop de kruin te leggen. Maar die kweker die gaat op een gegeven moment wel een steen bovenop die kruin leggen, van dat jonge palmboompje. En dat doet die kweker natuurlijk omdat hij er verstand van heeft. Die kweker die denkt, hij moet dieper wortelen. En zo is het geestelijk ook gemeente. Dieper wortelen in de genade Gods. En als dan die verdrukking komt. En hij zegt, Heere, ik kan dit niet dragen. Ik kan dit niet langer meer dragen. Dan is het alsof de Heere hem ertoe aandringt en zegt, zeg het nou eens. In uw hand beveel ik mijn geest. Heere, mijn tijden. Ook deze tijd van verdrukking is ook in uw hand. En dan gelijk dat gebed erachteraan, niet waar? Van Heere, gij God der waarheid, verlos mij, red mij. Zoals de dichter van Psalm 31 dat ook doet. En ten vierde zegt hij, het is ook een gebed dat past in de tijd van de plichtsvervulling. En dat bedoelt hij in de eerste plaats ook geestelijk. Geestelijk wanneer een kind van God door de enge poort is gegaan en op de smalle weg terecht gekomen is, dan zegt McShane, wat heeft hij lange tijd toch getopt of hij wel door die enge poort kan, mag en gaat. Of hij dat kent, dat begin. Maar hij moet verder. Als het gaat om de weg te bewandelen naar het hemelse Sion. En dat hij in het bewandelen van die weg, in het doen van zijn dagelijkse taak, in de kring van het gezin, op het werk, waar dan ook, dat hij dan ook leert in zijn leven. Mijn tijden zijn in uw hand, Heere. In uw handen beveel ik mijn geest. En tenslotte, in het uur van het sterven. Sterven, daar hebben we geen ervaring mee, gemeente. Echt niet. Ja, ik weet ook wel dat dikwijls een mens ook stilgezet wordt bij de gedachte dat hij moet sterven en niet kan sterven. Maar echt sterven, dat is een unieke ervaring. Je kunt wel bij een stervende zijn geweest en dat je iemand ziet sterven, maar dan sterf je zelf nog niet. Sterven, dat is een eenzaam gebeuren. Dat is ook een hele ernstige zaak. Een onbekeerde medereiziger naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Want dat betekent dat de poorten van de hel voor u openstaan. Weet u dat? Om buiten Christus God aan te doen. Daarom is het een ernstige zaak, sterven. Maar wanneer je de Heer hebt leren kennen in je leven, en je komt dan op een ziekbed, op een sterfbed, dan mag het echt zo zijn. In uw hand beveel ik mijn geest. Mijn tijd om te sterven is in uw hand. En wie zijn hand is dat? Dat is de hand van de middelaar. Dat is de hand van de Heer Jezus. Voor al Gods kinderen. Dat is die lieve borgen middelaar van uw kind des Heeren die dan klaar staat. Zoals Stefanus dat zag. Hij riep het. Ik zie hem staande ter rechterhand Gods. Met eerbied gesproken, de Heer Jezus was van zijn zitplaats afgegaan. Want hij zit ter rechterhand Gods. Maar hij staat daar. En hij strekt zijn hand uit. En Stefanus, hij mag het zien. En niet dat al Gods kinderen zo bewust sterven, hoor. Dat weet ik ook wel. Er zijn er die gaan met een nachtschuit de hemel. Die vallen soms de hemel in. Met veel strijd en moeite. Maar toch vallen ze dan in de hand van hem. Van wie David hier zegt. In uw handen beveel ik mijn geest. Mijn tijden zijn in uw hand. Amen.
eindigen met gebed. Heren, er blijft dan ook niets anders over. Of gij uzelf toch aan ons wilt openbaren. Als die God die zijn handen uitstrekt naar arme verloren zondaren. En of gij ons dat leven wilt schenken, dat leven het desgeloofs. Om ons leven over te mogen geven in uw handen. Ons gehele leven te laten leiden door u. U leidt het toch al. Maar Heere, leidt het zaligmakend. Tot de kennis van u. Tot de kennis van onszelf. Tot de kennis van de middelaar. Breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid in uw huis. Hartelijk dank voor uw goedheid. En hoor ons in de vergeving van onze zonden om Christus wil alleen. Amen. En dan zingen wij van het gebed des Heren, het vierde vers, wat gaat over uw wil geschieden, het vierde van het gebed des Heren. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.